goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over steeds meer bedrijven die de productie staken vanwege hoge energieprijzen. En vakbonden stappen naar de rechter als het kabinet niet snel met een vergoeding voor zorgpersoneel met long-covid komt. Dat allemaal straks. In mijn panel vandaag Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten, de politieke jonge organisatie verbonden met de D66. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik leg het maar even uit, anders denken mensen Jonge Democraten. Welke partij is dat dan?
Oh ja. Ja.
Heel goed. Oké, we gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de wooncrisis. Voor een alleenstaande met een modaal inkomen is het momenteel praktisch onmogelijk om een huis te kopen, zegt Oorzaak, gestegen hypotheekrente, want daardoor kan Jan Modaal of Jannie Modaal minder lenen, zegt commercieel directeur Menno Luiten.
Het modale inkomen is door het CTB vastgesteld dit jaar op 38.000 euro. En zij kunnen 171.000 euro lenen, deze singles, waar ze vorig jaar nog 188.000 euro konden lenen. En dat heeft een forse impact als je dat afzet tegen het woningaanbod, wat natuurlijk in die tijd ook fors gestegen is. Bij de gemiddelde prijzen fors gestegen zijn.
Ja, slechts 1% van het huizenaanbod is nu bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen. 2 jaar geleden was dat nog 5%. En de oplossing zou je denken, bouwen. Maar vandaag blijkt uit CBS-cijfers dat het aantal verleende vergunningen ver achter blijft bij de cijfers van vorig jaar. Kortom, voor veel mensen wordt het nog lastiger om een huis te kopen. Moeten we daar genoegen mee gaan nemen en dat maar gewoon als een soort voldongen feit gaan accepteren? Ons breekijzer is, we moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. En is dat dan erg? Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0. 020-468-4x0 als je wil meepraten. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio, kan je stemmen. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Karsten Klein. Hij is directeur Belangenbehartiging bij de Vereniging Eigen Huis. Goedemorgen, Karsten.
Goedemorgen.
We moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Wat denk jij?
Nee, daar ben ik het uiteraard niet mee eens. En als je kijkt zeg maar, naar wat het aantal het huisbezit in Nederland is, dat is 57% van alle woningen is in eigendom van mensen. Dat is ver onder het Europees gemiddelde van 70%. Dus ik denk dat we in Nederland nog wel een weg te gaan hebben, dat nog veel meer mensen een eigen woning zouden moeten kunnen hebben.
Ja, maar dat gaat niet heel erg goed, hè, de laatste tijd.
Nee, de woningmarkt staat behoorlijk onder druk. De nieuwbouw blijft ook achter. En met name ook als je ziet wat de hypotheken nu zegt en wat wij ook eerder hebben laten zien, dat aan de onderkant van de markt voor de starters het buitengewoon moeilijk is om die stap op de woningmarkt te zetten. En met die stijgende hypotheekrente en versterkte ook leningseisen die erbij komen kijken, is het gewoon heel erg ingewikkeld voor starters om te beginnen.
Ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor jullie dat meer mensen een huis kunnen kopen? Want je zou ook kunnen denken, ja, blijkbaar werkt dat hier niet of iets dergelijks. We moeten maar. Vroeger was dat een soort van, ja, op een gegeven moment ging je een keer een huis kopen. Maar nu is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend meer.
Nee, wat je ziet zeg maar onder, dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken, dat mensen het heel erg graag willen, omdat ze dan op die manier iets kunnen opbouwen. Kijk, als je huren betaalt, dat gaat naar het onderhoud, naar de huisbaas, om het zo maar te zeggen. Daar bouw je zelf niets langdurig mee op. Dat is met een eigen huis, is dat wel zo. En er zijn ook bijkomende effecten, dat je wat leefbaardere buurten hebt, dat mensen wat zuiniger op hun omgeving zijn. Er zijn heel veel voordelen eigenlijk wel van het hebben van een eigen huis.
Mm-hmm.
Als je ziet dat Nederland daar ook gewoon wat lager ligt dan in andere landen, dan ligt daar echt nog wel ruimte zeg maar, voor verbetering.
Ja, zou je ook kunnen zeggen dat jullie lobby dan misschien niet zo sterk is? Want blijkbaar hebben jullie ook niet heel veel invloed op daadwerkelijk het aantal mensen dat een huis heeft.
Nou, dat is gelukkig wel gegroeid de afgelopen jaren. We hebben 800.000 leden, dus we zijn een behoorlijke vereniging in Nederland die opkomt voor het belang van de huizenbezitter. Maar er zijn een aantal dingen de afgelopen jaren waar we erg mee oneens waren, zijn gebeurd. Hè? Het ministerie van Volkshuisvesting is afgeschaft. Minister van Vrom, hè, in het verleden zoals dat heette, die is in 2010 ophouden te bestaan. Nou, daar hebben we lang voor gelobbyd en gepleit dat dat weer terug zou komen. Dat is nu met dit huidige kabinet gebeurd. Dus er zijn wel een aantal dingen gebeurd waar wij ook niet gelukkig mee waren. Mm-hmm. Wat uiteindelijk dan toch wel weer gerepareerd wordt. Maar nee, we hebben het niet helemaal voor het zeggen. Maar we doen onze uiterste best om dingen wel zo goed mogelijk te regelen voor de huizenbezitter.
Ja. En we hebben nu dus weer een minister van Vroom. Maar laten we daar zo even verder over praten. Ik ga een rondje in de panel doen. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Fatia, onze breekijzer vandaag. We moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Ik zag bij de hypotheker dat als het om modale single gaat, dat het aanbod in Amsterdam nul is. Nou, fijn.
Ja, nee. En ik ben het ook met Karsten ook wel erg eens dat ik denk dat het belangrijk is dat er gewoon veel meer sturing ook komt vanuit de overheid. Hè. Je moet gewoon veel meer gewoon sturen en het niet overlaten aan de markt. Ik denk dat het echt heel schijnend, hè. Niet alleen met koopwoningen, maar ook als je met huurwoningen, dat in Amsterdam het heel moeilijk is überhaupt een woning te vinden. Je hoort ook dat veel mensen nu overwegen om met vrienden of dingen te kopen. Dus mensen moeten heel creatief zijn, maar het is heel erg onmogelijk. En zeker jongere generatie jongeren, die komen steeds meer van ver. Hè. Mm-hmm. Dus je hebt minder vastigheid, dat gaat om je werk. Je hebt te maken met hoge prijzen. Je wordt gewoon uitgeconcurreerd, dus geen kapitaal zelf helpt. En je hebt gewoon een hele krappe huismarkt. Dat is een van de redenen waarom we ook in Amsterdam ook heel erg verpleiten om veel meer te sturen, veel meer ook dwingende afspraken te maken. Maar ook om te experimenteren. Dus een van de dingen waar wij als Partij van de Arbeid ook voor hebben gepleit is om te kijken naar bijvoorbeeld sociale koopwoningen, zoals dat heette. Dus dat zijn woningen bedoeld voor mensen die tot anderhalf keer modaal verdienen. Mm-hmm. En dan komt een soort stichting, die koopt die woning. En dan die verkoopt het alweer terug, volgens. Ja. Plus inflatie, maar dat is ongeveer rond de 250.000. Dat is echt wel,
ja.
Dat is nog te doen. Maar de gemiddelde huizenprijs voor een woning in Amsterdam zit echt al boven de 600.000, 6 ton.
Dus ja, en als je modaal inkomen hebt en je bent alleenstaand, krijg je nu 171.000 euro hypotheek. Dus dan kom je daarbij lange na niet.
En ook als het gaat over die lenen, bijvoorbeeld. De eisen die ook gesteld worden, die zijn super streng. Dus voor heel veel mensen is het echt onmogelijk om een huis te kopen. Maar ja, ik wil ook echt wel benadrukken dat ook alleen om te huren, ook in Amsterdam, stad Amsterdam, het echt onmogelijk bijna is.
Oké, en moeten we dan maar accepteren dat kopen gewoon voorlopig. Oké, stel je bent nu begin 20 of halverwege 20 of eind 20. Nou, het heeft geen zin om te gaan dromen van een koophuis, want het gaat gewoon niet gebeuren.
Nou, ik weet niet of mensen dromen van een koophuis, maar mensen dromen wel van zekerheid. En dat is echt één ding wat ik zie. Dus ja, als mensen niet voor kiezen om een woning te kopen, wat ik in ieder geval heel erg merk in mijn eigen omgeving, is dat mensen zeggen, nou, dan leg ik het geld opzij om bijvoorbeeld een andere opleiding te doen of om aan te gaan reizen. Dus mensen denken heel anders creatief na. Ook omdat ze zien gewoon van ja, het kost toch wel echt een tijd voordat je misschien eventueel een woning kan kopen. Of ze gaan tot wanneer drastische maatregelen. Dat ze gewoon denken, ja, dan moet ik maar gewoon de stad waar ik van hou, of de buurt waar ik hou, maar opgeven. En aan de andere kant van het land gaan wonen. Dat hoor je ook gewoon veel meer.
Kalle, we moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Ben jij net zo murf geslagen als ik? En depressief en pessimistisch. En
nou, dat nog niet. Ik kijk nog met een open blik naar de toekomst. Oh, en als ik naar onze standpunten kijk en als we die door kunnen zetten, dan wordt het een heel stuk mooier. Nee, maar we kunnen dit zeker niet accepteren. Ik bedoel, het zou hetzelfde zijn als alle sociale ongelijkheid accepteren op de woningmarkt. Moet ik nou gaan accepteren dat een boomer zometeen wel een huis kan wonen, zijn eigen huis kan wonen?
Nee, maar
en
je kan
niet
ook niet realistisch hopen nu op iets. Toch?
Nee, precies. Nee. Dus daarom moeten we dat inderdaad goed aan gaan pakken. En daarbij moeten we inderdaad niet alleen kijken naar de koopmarkt. Maar we moeten ook vooral gaan kijken naar die huurmarkt. Mm-hmm. Want we zijn en blijven jonge liberalen. Dus wij willen wel gewoon dat mensen ook de keuze kunnen maken van, hey, ga ik huren of ga ik kopen? Mm-hmm. Er zitten een hele hoop voordelen aan kopen op dit moment. Ook een hele hoop fiscale voordelen. Denk aan de hypotheekrenteaftrek. En wij willen dat eigenlijk ook gelijk trekken met de huurmarkt. Want als jij heel vaak van baan wisselt of heel vaak voor je baan moet verhuizen, of gewoon zelf graag vaak andere steden ziet, mm-hmm, ja, dan heb je nu met huurwoningen best wel een fiscaal nadeel. Ja. En dat willen wij vooral gelijk trekken. Ja. Dus wij staan daar best wel radicaal in. Ja. Allereerst moet de hypotheekrenteaftrek er gewoon vanaf. En daarnaast kijken we ook gewoon naar wat moeten we met die huurtoeslag. Het liefst schaffen we die af samen met alle andere toeslagen en voeren we een basisinkomen in. Mm-hmm. Kan dat niet, dan gaan we kijken naar andere mogelijkheden, zoals het wat verder verbreiden van de huurtoeslag. Ja.
En wat Karsten net zei, als je een huis hebt, dan bouw je wat vermogen op. Het is voor de meeste mensen de enige manier om een beetje, ja, iets aan bezit op te bouwen. Dat heb je met huur natuurlijk niet. Dat smijt je elke maand in de plomp en dan wordt er, als het goed is, wel je huis onderhouden. Nee, als het goed is. Maar dat is natuurlijk, ja, het is toch een beetje suboptimaal huren.
Nou, het is inderdaad een voordeel van kopen dat je niet zo makkelijk compenseert of niet zo makkelijk ook in naar teweeg brengt bij huren. Maar wij willen wel in ieder geval dat het enigszins gelijk getrokken wordt voor de mensen die dat wel echt gewoon als keuze willen maken. En op dit moment hebben ze daarin eigenlijk gewoon geen keuze, want het wordt veel en veel meer gestimuleerd om te kopen, wat ook weer de prijzen heel erg opdrijft.
Laten we kijken naar onze bellers, ons breekijzer. We moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020-468-4x0. Dan kijk ik altijd even wie ik het langste aan het lijntje heb gehouden, letterlijk. Ad, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Goedemorgen, met Ad van der Ven. Ik denk dat er compleet anders tegen het probleem aangekeken moet worden. En dan wil ik duiden met het volgende voorbeeld. Ik woon zelf in Amersfoort. Mm-hmm. Daar woonden 100 jaar geleden 20.000 mensen. Daar wonen nu ongeveer 150.000 mensen. En 100 jaar tijd is er gebouwd en gebouwd. En uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Dus nog meer bouwen gaat ook niks opleveren. We zullen toch moeten kijken om het op twee manieren op te lossen, denk ik. Dat er minder mensen in Nederland gaan komen, heel geleidelijk aan, in een periode van 10, 20 jaar. Mm-hmm. Daar gaat de vergrijzing mee helpen. Thema groei, dat blijft hier op de achtergrond mee zakken, dat we altijd mee kunnen groeien met de populatie. En dat gaat dus niet. En het tweede is dat ik geloof dat 1/3 van alle huizen in Nederland zijn bezit door 1-persoonshuishoudens. Mm-hmm. Heel veel gescheiden mensen. En daar zou de regering op een of andere manier ook maatregelen op moeten nemen. Ja. Dat het geen geld kost dat je met z'n tweeën weer gaat samenwonen.
Duidelijk, dank voor het bellen, Ad. Gaan we zo meteen verder bespreken. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Ja, ik geef even aan een voorbeeld hoe ziek de huizenmarkt is.
Ja.
Ik heb twee werkende zoons. Eén heeft ruim modaal, anderhalf modaal. Dus die wordt gedwongen om te huren voor €1200... omdat hij voor de sociale huurwoning niet in aanmerking komt. Een hypotheek krijgt hij niet bij de bank waar je een huis mee kan kopen. En dan mijn jongste zoon, die adviseer ik, ga niet al te goed je best doen, want die staat nu soms tweede of derde bij een leuke flat in Heilo. Dat noemen ze de VVD-flats, met uitzicht over de golf. En die kans dat als hij geluk heeft, zit hij voor €500 en huursubsidie, zit hij in een prachtig appartement.
Ja, maar moet hij niet te veel verdienen?
Nee, ik zeg ook, zorg gewoon dat je je toeslagen houdt. En ga nou niet je best doen op je werk, want dan krijg je scheefgroei.
Ja, totaal. Totaal
ja,
bizar natuurlijk.
Je appartement uit.
Duidelijk, dank voor het bellen, Jeroen. Ian, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nou, ik hoor vaak dat het benaderd wordt als een economisch probleem. Mm-hmm. Namelijk, de huizen zijn te duur of men kan het niet betalen. Maar ik zie het inderdaad ook meer als een demografisch probleem. Namelijk het toenemend aantal singles, wat bijvoorbeeld tussen 1947 en 2017 is toegenomen van 285.000 naar bijna 3 miljoen. Mm-hmm. Dat is van 5% naar 22%. Nou, als daar de helft van samen zou gaan wonen, ja, dan zou je eigenlijk al het hele probleem oplossen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het ingrijpen van de overheid vaak afrechts werkt. Dat hebben we ook gehoord in een eerdere uitzending van jullie. Dat de overheid eigenlijk als onbetrouwbaar wordt gezien, waardoor investeringen juist achterblijven.
Mm-hmm.
En dat zie ik echt als een gevaar.
Ik zie Fatia in mijn ooghoek heel hard nee schudden, maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Twee bellers tot slot van dit blokje nog eventjes. Even kijken. Stefan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling.
Ja.
En ik vind persoonlijk dat de wijze van financiering die we hebben, dat die te ruim is. Als je op basis van twee inkomens een hypotheek kunt krijgen, mm-hmm. dan stel je iedereen die op basis van één hypotheek of één inkomen een hypotheek wil krijgen, in principe al buitenspel.
Mm-hmm.
En dat klinkt alsof dat legit is, legitiem is, maar eigenlijk zijn de enigen die daar echt van profiteren de banken.
Mm-hmm. Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje. Sascha, goedemorgen. Sascha? Hallo? Nou, die is even verdronken in de telefoonlijn. Meneer Jansen dan, goedemorgen.
Eén goedemorgen. Ja, voor mij is het hele probleem van de woningmarkt niet eens de financiering. Is het feit dat er gewoon veel te weinig gebouwd wordt.
Ja.
En dit ligt echt bij de overheid. Eén klein voorbeeldje. Rijnenburg bij Utrecht. 25.000 tot 30.000 woningen. Besluit de lokale politiek. Nee, daar moeten windmolens komen. Het spijt me verschrikkelijk. Ik vraag me af van welke politici afkomen.
Duidelijk.
De bevolking snakt naar woningen en alles wat ze roepen en doen werkt averechts. Hugo de Jonge, 1 miljoen woningen gaat hij bouwen zonder parkeerplek. Het spijt me verschrikkelijk.
Ja, u moet met de fiets en met de bus en met de trein en met het deelvervoer. Ja.
Nou, het spijt mij verschrikkelijk. Ik heb meer dan 45 jaar gewerkt. Ik ben nu op weg naar de golfbaan. Hoe moet je dat doen zonder auto?
Ja, die is meestal heeft ook geen busbaan voor bussalte voor de deur. Nee, duidelijk. Dank wel, meneer Jansen, voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Oh, wat een leed onderweg naar de golfbaan. We luisteren naar BNR Breekt met in mijn panel Kalle Duvekot van de Jonge Democraten, Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam, en ook bij me is Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij de vereniging Eigen Huis. We praten over ons breekijzer. We moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Doe dat nu, dan spreek ik je zo meteen over een paar minuutjes nog even. Karsten, een paar dingen die we gehoord hebben. Dat is een bekend verhaal. Mensen die jarenlang 12, 13, 14, 1500 euro huur per maand kunnen betalen, maar geen hypotheek krijgen om een huis te kopen. Waarom is dat zo en waarom verandert dat niet?
Ja, nou, ik zou graag willen dat het zou veranderen. Want dat is natuurlijk ontzettend scheef en ook niet uit te leggen dat je zoveel geld moet uitgeven. Daarom zou ik ook willen zeggen, de keuze moet er juist wel zijn. Hè? Mensen moeten een keuze hebben. En die keuze hebben jongeren nu, starters hebben die op dit moment niet. Ze zijn gedwongen om of duur te huren of om bij hun ouders thuis te wonen. We hebben heel veel voorbeelden binnengekregen van leden die inderdaad rond de 30 zijn en die nog bij hun ouders thuis wonen. Ja, ik moet er eerlijk gezegd zelf niet aan denken. Het kan heel gezellig zijn, maar in sociaal opzicht lijkt het me eerlijk gezegd vrij onwenselijk op die leeftijd om dat te doen. Ja. Dus er moet een keuze mogelijk zijn. En die keuze is er nu niet. Dus vandaar dat je inderdaad veel meer moet inzetten op betaalbare woningen, zodat mensen die keuze wel hebben van ga ik of huren, ga ik duur huren. Als je dat wil, moet je dat doen. Maar als je dat niet wil en je wil iets opbouwen, moeten er ook koopwoningen beschikbaar zijn. En dat is het probleem op dit moment.
Ja, ja, en dan worden die hypotheekregels ook nog strenger, geloof ik. Maatregelen, maatwerk gaat eraf, nee, dat soort zaken.
En als je studieschulden hebt, wordt het natuurlijk een stuk lastiger. En veel jongeren hebben dat jammer genoeg vanwege het overheidsbeleid. En dat maakt het natuurlijk allemaal nog lastiger. En dat is een groot probleem de komende jaren.
Maar die kan je verzwijgen, dus dat is wel fijn, toch?
Ja, kun je verzwijgen, doen mensen ook. Alleen dat is uiteindelijk, kun je daar toch door in de problemen komen als de hypotheekverstrekker daar ook achter komt. Dus ik zou het niet aanraden.
Of niet zo slim. Kalle, we hebben veel te veel eenpersoonshuishoudens, dus we moeten een soort overheidstinder gaan oprichten en mensen gaan koppelen verplicht.
Ja, sorry, het lijkt echt alsof we weer terug zijn in een tijdperk waarbij het CDA weer 40 jaar lang aan het regeren is.
Hoeksteen van de samenleving.
Ja, dit is echt een christendemocratisch standpunt.
Papa,
sorry,
mama, 4 kinderen, dat zou enorm schelen. Heel veel huizen vrij.
Ja, zeker. Maar dat is een beetje denken als 50 jaar geleden. En de maatschappij verandert gewoon heel erg. En mensen moeten gewoon de keuze hebben met wie ze samenwonen, of dat ze lekker in een eentje zitten. Ze moeten het recht hebben op een woning. Dus laten we nou niet doen alsof alle singles het probleem zijn. Het probleem is echt gewoon het tekort aan huizen.
Mm. Fatia, de overheid hadden we het even over overheidsingrijpen. Minister De Jonge valt dan gelijk die naam. De minister van VRO, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die is niet zo slim bezig, hè? Die komt met allerlei plannen om de huurmarkt verder te reguleren. En dan denken al die projectontwikkelaars, dikke middelvinger, ik ga verder niet investeren voorlopig in woningbouw, want ik weet niet wat ik binnenkort voor mijn huis kan vragen.
Nee, ik weet dat ze dat hier al maandenlang bij jullie BNR vrolijk hun lobby daarover doorzetten. Dat is gewoon klinkklaar onzin. Want kijk, de afgelopen jaren, decennia kan je wel zeggen, een van de grootste problemen zijn geweest juist dat we als overheid te weinig hebben ingegrepen. Ook als het gaat om regulieren van huren. Ik hoorde net ook Karsten zeggen van ja, het is of de keuze tussen kopen of dure huren. Ja, ik wil niet dat die keuze is tussen kopen en duur huur. Ik wil dat gewoon keuze is tussen betaalbaar wonen en betaalbaar huren. En in Amsterdam is dat echt een groot probleem. We hebben heel veel problemen met pandjesbazen, met huisjesmelkers, mensen die gewoon de maximale prijzen vragen. Maar ook als het gaat om bouwen. Kijk, het gaat niet alleen maar om het bouwen van meer woningen. Het gaat ook om bouwen van fijne woningen, goede woningen, fijne buurten. En wat je ziet is dat er vaak ook te klein wordt gebouwd of te duur wordt gebouwd. Of dat is laatst ook het nieuws over de sociale huurwoningen. Weet je wat? Net soort hete containers zijn. Weet je, dat moet je niet willen. Dus ik denk wat belangrijk is dat de overheid echt een rol speelt, veel meer gaat sturen. Omdat ik denk, inderdaad, wonen is een recht. Hè? Betaalbaarheid moet voorop. En die urgentie is gewoon enorm hoog. Eén ding waar ik me ook heel erg Amsterdam mee bezighoud is het aantal daklozen. Heel veel mensen die gewoon bij elkaar logeren, die gewoon wel een werk hebben, die wel een baan hebben, maar die gewoon geen woning hebben en gewoon dakloos zijn. Ja. Ik denk in een land als Nederland dat zo welvarend is, vind ik echt dat we veel meer urgentie moeten geven, ook aan de woning, want je ziet heel veel problemen daarmee zo kunnen wegnemen. En je ziet het overal terug, ook als het gaat om statushouders nu, hè, die ook geen woning kunnen hebben, dus die ook niet kunnen beginnen met het leven opbouwen in Nederland. Ik denk dat deze wooncrisis echt gewoon de grootste crisis is die we hebben in jaren. En daarom moet de overheid juist voorop leunen door te reguleren, door meer te bouwen, goed te bouwen, fijn te bouwen, maar ook door echt een keuze te kunnen geven aan mensen die nu eigenlijk machteloos staan.
Ja. Voordat ik naar de laatste twee bellers ga, Kalle, nog even een dilemma. Een windmolen of een huis?
Nou, allebei. Alleen die windmolens wat beter misschien op de Noordzee.
Ja, en dan niet waar je ook huizen kan bouwen.
Ja, exact.
Dat wel is okay. Nog een poging. Sascha, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Ja, nu wel. Zeg het maar.
Ja, ik ben het wel eens met de stelling. Ik denk de wereld verandert. En dat we recht hebben op een woning is één. Mm-hmm. Maar dat je recht hebt op een koopwoning, die snap ik niet helemaal. Ik begrijp dat je betaalbaar moet kunnen wonen. Maar of dat meteen betekent dat het een koopwoning moet zijn, daar ben ik het niet per se mee eens. Mm-hmm. En wat ik daaraan toe wil voegen, het eeuwige voorbeeld van maar in Amsterdam wonen met z'n allen. Ik heb ook geprobeerd om in Amsterdam te wonen. Ik werk, ik verdien goed genoeg. Maar wat ik wil kopen in Amsterdam kan ik niet betalen. En wat ik kan betalen wil ik niet. Nee. Dus dan kan ik gaan zitten klagen over het feit dat ik niet in Amsterdam kan wonen. Hm. Maar misschien moet je dan gewoon niet in Amsterdam gaan wonen. Er zijn nog meer plekken dan Amsterdam.
Ja, waar woon je nu?
Ik woon in Haarlem.
Oh ja, ook een dure stad. Ik ben weggegaan uit Haarlem onlangs. Want Haarlem was duurder dan Amsterdam.
Nee, maar ik klaag niet. Ik heb 14 jaar geleden gekocht.
Heel goed.
En ik heb goed gekocht. En als ik het nu zou moeten kopen, kan ik het niet kopen. Dus ik ben blij dat ik overwaarde heb. Dus ik klaag echt niet.
Nee, maar jij zegt
alleen niet waarom we vinden met z'n allen dat iedereen maar betaalbaar en goedkoop in Amsterdam moet kunnen wonen.
Nee, dat vinden we ook niet hoor. Maar we hebben hier een gemeenteraadslid uit Amsterdam. Dus vandaar die vraag. Dank voor het bellen. En tot slot van dit half uur, Hol Frans. Goedemorgen. Nou, dat is een inhoudelijke bijdrage. Dus dat even in de wacht bij zichzelf, denk ik. Oké. Niet iedereen hoeft in Amsterdam te kunnen wonen, toch?
Dat pretendeer ik zeker niet. Maar ik wilde wel.
De PvdA wil wel dat mensen met een gewoon beroep, dus.
Ik wilde het net zeggen. Het gaat erom wat je niet moet hebben. Kijk, ik heb een tijdje in de VK ook gewoond. En wat je daar zag, gewoon, en zeker Londen zie je dat extreem. Het is gewoon een stad alleen voor de rijken. Hè? Dus je ziet het ook in de dynamiek in de stad. Het is een veel egoïstische stad. Het is veel echt verleid. Het is hard. Het is grimmig. Wat ik graag wil voor Amsterdam is Amsterdam. Gewoon een gemengde stad blijft. Waar iedereen die ook gewoon hier een bijdrage levert, iedereen die hier graag wil wonen, mensen die ook echt gewoon de stad draaien houden, dat die ook hier kunnen wonen. Ik vind het heel schrijnend dat mensen wel werken in Amsterdam, allemaal dingen doen in Amsterdam, allemaal geboren zijn vaak ook in Amsterdam, heel netwerk hier hebben, maar gedwongen worden om de stad te verlaten. Dat wil ik gewoon niet. Nee. Daar sta ik gewoon meer voor. Dat ik vind dat iedereen hier echt een plek moet kunnen hebben. Maar je ziet juist in de stad Amsterdam.
Zeggen,
dat
dit is niet een randstadprobleem.
Nee, ik weet
het. Dit is geen randstadprobleem. Het gaat niet over Amsterdam. Dit gaat echt over heel Nederland. Zeg maar. Wij krijgen deze signalen als Vereniging Eigen Huis door heel Nederland. En de keuze is gewoon, wil je mensen een keuze kunnen geven tussen betaalbaar wonen en dat ze een eigen woning kunnen krijgen? Of wil je mensen afhankelijk laten zijn, zeg maar, van een sociale huurwoning? Daar moeten opties in zijn. En die zijn nu te eenzijdig. Mensen zijn of afhankelijk van een sociale huurwoning of van dure huur. En een eigen keuze, zeg maar, is op dit moment niet te maken. Omdat die woningen, zeg maar, niet beschikbaar zijn. En dat moet er wat mij betreft veranderen.
Kort nog.
Nee, heel correctie. Ook afhankelijk van sociale huurwoningen. Ja, ik hou niet zozeer van hoe dat geframed wordt. Voor sociale huurwoningen heb je ook jarenlange wachtlijsten. Mm-hmm. We hebben gewoon te weinig woningen, punt. En betaalbaar wonen is inderdaad in heel Nederland.
Maar daarom zou ik zeggen, zet in op sociale koopwoningen. Zoals jij net ook in je eigen bijdrage aangaf. Sociale koopwoningen, zodat ook mensen uit de lage inkomensklasse toch ook een eigen woning kunnen bemachtigen. En daardoor moet je echt in het lagere segment woningen bouwen, zodat die mensen niet uit de sociale huur, dat ze daarvan alleen afhankelijk zijn, maar dat ze al eerder een stap kunnen maken naar het krijgen van een ander type woning.
Kalle, tot slot, in 3-4 zinnen jouw opdracht voor Hugo de Jonge.
Meer bouwen en vooral zorgen dat huren en kopen even aantrekkelijke keuzes worden.
En beschikbaar is ook dus. En verder bouwen.
Zeker.
Heel goed. En dat de VVD de minister van Wonen nooit meer zal afschaffen.
Duidelijk, dat waren de laatste woorden van Karsten Klein, de directeur belangenbehartiging bij de Vereniging IJzerhuis. Dat moest hem nog even van het hart, snap ik ook wel. Ons breekijzer dus. We moeten accepteren dat het kopen van een huis voor veel mensen definitief verleden tijd is. Op Instagram is 62% het daarmee oneens. Dus de mensen zijn daar nog strijdbaar, heel mooi. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we nu verder met het tweede half uur van BNR Breekt. En dan praat ik met mijn panelleden over bedrijven die de productie staken vanwege hoge energiekosten. En zorgpersoneel moet met de long-covid moet een vergoeding krijgen, vinden de bonden. Anders gaan ze naar de rechter. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Carla Duvekot van de Jonge Democraten en Fatia Abdi van de PvdA in Amsterdam. Daar is ze gemeenteraadslid. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij bedrijven in het hele land die de productie stilleggen. Soms deels, soms helemaal. Vanwege de hoge energieprijzen. Die zorgen ervoor dat het werk gewoon niet meer rendabel is. Blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Vertelt onze FD-collega Caitlin Stoker.
Maar we zien dat het vooral gaat om energie-intensieve bedrijven op dit moment. Bedrijven die bijvoorbeeld voor de productie van bakstenen en metalen of het kweken van chrysanten veel gas en elektriciteit moeten gebruiken.
Ja, bakstenen, die hebben we nodig voor huizen en dergelijke. Is dit nou heel erg, Kalle? We zitten in een soort energiecrisis met enorme prijzen. Als het niet meer rendabel is, dan moet je stoppen. Het is natuurlijk aan de ene kant armoe, want ja, je wil dat een bedrijf gewoon door kan draaien. Aan de andere kant, het is wel energiebesparing, ja, zeg het maar.
Nou, kijk, het is allereerst gewoon een door de bedrijven veel geliefde marktwerking die ze nou zelf tegenkomen. Het is ook een heel erg goede impuls om nou eindelijk eens te gaan verduurzamen. Dat onze halve industrie draait op fossiele brandstoffen is natuurlijk niet lang houdbaar. En dit is een heel erg mooi aangrijpingspunt om te zeggen, joh, ga nou eens verduurzamen. Ga nou zorgen dat je op andere brandstoffen draait. Waterstof bijvoorbeeld, dat schijnt de toekomst van dat soort industrieën te zijn. Mm-hmm. Dus ga daar vooral naar kijken. Ja, zelf heb ik niet heel veel medelijden met die bedrijven. Hier hadden we het dan net als een expert over. Bedrijven die materialen maken voor de woningbouw. Nou, dat hebben we natuurlijk wel nog heel erg nodig. Maar er staat ook bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen een kunstmestfabriek. Mm-hmm. Die verbruikt in zijn eentje 2 miljard kubieke meter gas per jaar. Dat is evenveel als 1,3 miljoen huishoudens. Ja, daarvoor heb ik dan niet zo heel veel sympathie in. En zeg ik, joh, ga dat verduurzamen. En hou vooral die prioriteiten in de gaten. Ja. Dus zorg dat je wel de woningen blijft verwarmen. Maar eerst als het gas opraakt, de industrie eraf haalt.
Ja, is wel aardig. Maar ook bij die kunstmestboer, daar woon. We werken ook allemaal mensen die daarvan afhankelijk zijn voor een inkomen en dergelijke. Dus het is wel een beetje cru om te zeggen, joh, dat wel en dat niet, toch?
Ja, maar uiteindelijk zullen we keuze moeten maken als inderdaad de gasprijzen te hoog worden of als er te weinig gas komt. Het is. Ik zeg niet dat alles meteen op slot moet of alles meteen dicht moet. Het moet gaan verduurzamen. En in plaats van dat ze nu zeggen van joh, de overheid moet bijspringen om te zorgen dat wij weer goedkoop gas in kunnen kopen, waarmee we ook weer indirect Rusland steunen. Daar ben ik niet voor. De overheid moet bijspringen om te helpen met verduurzamen.
Fatia, minder chrysanten? Erg?
Nou, nee, maar ik denk dat het wel heel zorgelijk is. Wat je gewoon ziet is nu ook met deze oorlog in Oekraïne echt afschuwelijk. Maar dat het gewoon zo'n groot effect ook heeft, ook hier in Nederland. Ook gewoon kijk alleen naar energiearmoede. Maar kijk ook inderdaad naar een aantal sectoren die gewoon echt heel erg lijden. Omdat ze gewoon niet zo weten wat te doen. Ik ben het wel eens inderdaad dat ik denk dat opgave om te verduurzamen, dat heel belangrijk is dat daar noodzaak ligt. Mm-hmm. Maar ik denk ook een van de dingen wat mij echt afgelopen tijd echt verbaasd heeft, is ook waarom bedrijven die nu heel veel winst maken, echt recordwinsten maken tijdens deze crisis en veel geld binnenhalen, waarom we daar niet een heffing gaan toepassen, een belasting gaan vragen. Hè. Je ziet in Spanje.
Straf op ondernemerschap?
Nou, nee, ik zou niet zeggen straf op ondernemerschap. Ik denk, zou daarin zeggen, dat is een herverdeling van welvaart, mm-hmm. Waar we altijd voorstander van zijn. Maar nee, ik denk wat je ziet in landen Spanje hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan. Hè. Vind ik heel gunstig. Hebben ze gewoon hebben ze heffingen doorgevoerd bij grote energiebedrijven die enorm verdienen aan deze crisis. Om dat geld vervolgens te verdelen en zo te zorgen dat juist armere mensen, maar ook middeninkomers, dat die even gesteund kunnen worden. Maar ook dus bepaalde kritieke sectoren die nu ook onder druk staan. Dus ik vind dat een veel belangrijker initiatief dat eigenlijk ondernomen moet worden. Ik denk ook dat het echt heel erg belangrijk is op de korte termijn om heel duidelijk te krijgen welke sectoren zijn ook heel erg belangrijk ook voor onze economie. Mm-hmm. Ik denk dat daar nog weinig zicht op is. Hè, want het gebeurt nu echt op micro niveau. Hè. Ja. Er zijn bedrijven die nu aankloppen bij de overheid, maar volgens mij totaaloverzicht hebben nog niet. Dus dat moet zo snel mogelijk komen. Maar ja, ik vind het wel echt een gemiste kans van dit kabinet dat zij dus niet een heffing willen invoeren op die bedrijven. Omdat ik denk, ja, de nood is wel hoog. Ja. Je moet echt wat doen aan die energiearmoede die er is.
Ja, wij hadden eergisteren iets als een stelling van zo'n heffing moeten we nu invoeren. Ja. De consensus was daar toch een beetje van, ja, misschien kan je beter gewoon de winstbelasting verhogen, in plaats van dat je nu naar aanleiding van een incident, een oorlog en in dergelijke gevolgen, nu zegt van, oh, nu moet je meer gaan betalen en dan later weer minder. En ja, waarom pak je het niet structureel aan?
Ja, maar waarom zou je ze subsidiëren? Want eigenlijk wat je doet is dat je door ze niet te heffen, subsidieer je ze. Ik vind het heel immoreel verkeerd. Hè? Als je bedenkt dat reumapatiënten nu niet durven om warm te douchen uit angst voor een energierekening, dat je die mensen bijna laat barsten. Mm-hmm. Dat is wat nu gebeurt. Er zijn heel veel kwetsbare mensen die nu inhumaan moeten leven. Er zijn heel veel gezinnen, heel veel mensen die echt doodziek worden van de financiële stress. Dat die al maanden in onzekerheid leven. En dat we ondertussen, om toeziende ogen van dit kabinet, dat we bedrijven miljarden, ik heb het echt over miljarden, winst laten maken door een crisis. Dus ik vind in een crisis, vraag je solidariteit, moet je opkomen voor de mensen die dat nodig hebben, die nu in de hele bijzondere omstandigheden 30, 50% 50% op inkomen achteruit gaan. Je hebt verhalen van mensen die hun huizen moeten uit moeten, die auto's moeten verkopen, mensen die extra proberen te werken. Het is niet mogelijk meer. Het is inhumaan, het is immoreel. En ik vind echt een gemiste kans dit kabinet te verwijgen om dat te doen. Omdat ik denk, wat ga je dan doen? Ga je mensen gewoon laten barsten? Ik snap dat gewoon eigenlijk niet echt zo.
Dat afschakelen van die industrie, dat kan op langere termijn best wel problemen op gaan leveren, vertelt Caitlin Stoker van het FD.
Ja, op de korte termijn zie je dus dat er bijvoorbeeld minder chrysanten zullen zijn. Ja. De kweker die we hebben gesproken verwacht dat er komende winter 35% minder chrysanten zullen zijn. Nou ja, dat betekent ook dat de prijs gaat stijgen. Er zit een heel gebied tussen. Natuurlijk, een fabrikant van bakstenen levert materialen voor over een aantal maanden. Ja, met deze snel stijgende prijzen. Gas is in de normale situatie zo'n 30% van de kostprijs van een baksteen. Ja, dan is het moeilijk om afspraken te maken.
Ja, Hans Grunveld van de FEMW, dat is de branchevereniging van grote bedrijven die veel energie gebruiken, energieintensieve bedrijven. Die denkt dat dit nog wel een tijdje door zal gaan, deze verstoring. Die zegt ook sommige bedrijven hebben geen andere mogelijkheid dan de productie te verlagen. En hij wil dat de overheid reageert. Nou voel ik hier een beetje dat jullie geen behoefte voelen om dit soort bedrijven te steunen, zodat ze door kunnen gaan met hun werk of iets dergelijks.
Nee, dat is een correctie, want we weten niet welke bedrijven allemaal zijn. Dat wil ik wel echt corrigeren. We weten niet welke bedrijven allemaal zijn. Maar ik sloeg wel aan een voorbeeld inderdaad van, hè, er zijn sommige bedrijven die gewoon nu gedwongen worden om versneld te verduurzamen. Ik denk dat het een goede zaak is. Maar er zijn ook heel veel bedrijven en sectoren waarvan wij volgens mij niet weten op macroniveau wat er gaan is. Maar die wel verregaande consequenties hebben voor onze economie. Maar ook voor werkgelegenheid. Ik vond het een heel goed punt wat je maakte. Maar ook als het gaat om de domino-effect. Je weet niet als ergens iets stokt wat dat vervolgens dat doet. Je wil niet hebben dat supermarkten bijvoorbeeld leegstaan. Sorry. Dus je moet daar wel zo snel mogelijk een duidelijk overzicht hebben.
Dus we moeten eerst duidelijkheid hebben. En Kalle, misschien dan verduurzaming dus fors en bijna zonder voorwaarden gaan stimuleren voor dit soort clubs.
Ja, en dan zijn we eigenlijk al gelopen daar heel erg achter de feiten aan. Er werd al heel erg lang gewaarschuwd van ja, Rusland kan die gaskraan wel eens dicht gaan draaien. En dan krijgen we hier gewoon echt hele grote problemen in een hele hoop sectoren die we inderdaad ook niet eens al voorzien. We hebben die waarschuwing een beetje in de wind geslagen. Ja, nu is de druk er, nu is de noodzaak er. We moeten maar eens kijken of we snel genoeg dat kunnen gaan doen. Dus daar moeten we nu echt volop inzetten. En zorgen dat we inderdaad vooral die cruciale industrieën inderdaad ook vooral kunnen vergroenen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van gasprijzen.
Ja, hoe kan het eigenlijk dat we nog steeds dat inzicht niet hebben in precies wat jij omschrijft, in hoe die markt werkt?
Ja, omdat het gewoon heel snel gaat nu. Ik denk, wat je echt ziet op microniveau. Hè. Dus ik las laatst ook in de Volkskrant al een heel groot stuk daarover. Bedrijven merken het nu. Hè. En die zijn heel erg bezig om zelf als bedrijf ook weer op te lossen met wat ze kunnen. Maar je hebt nu echt een soort stapeling probleem. Je hebt personeelstekorten, je hebt hoge prijzen. Er zijn zoveel dingen die erbij komen. En kijk, ook met zoiets als een oorlog. Dit is gewoon heel volatiel wat er gebeurt. En je weet ook niet wat gaat gebeuren vanuit de overheid. Dus zij kunnen voorlopig de komende maanden eigenlijk zit een heel onzekere situatie. En daarom moet je veel meer gaan sturen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Heel goed, tot zo.
BNR breekt.
We gaan naar ander nieuws van vandaag. Vakbonden FNV en CNV vinden dat zorgpersoneel met long-covid binnen 3 weken een schadevergoeding moet krijgen van het kabinet. Gebeurt dat niet, dan stappen die bonden naar de rechter, schrijft het Algemeen Dagblad. Beide bonden zijn zeker 1000 gevallen bekend van mensen die 2 jaar of langer ziek zijn. Ja. En de vakbonden die vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor zulke situaties, omdat zorgpersoneel niet goed genoeg werd beschermd, zeker aan het begin van corona. En de overheid moet die mensen helpen, vindt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong.
Die mensen hebben natuurlijk een enorme val van in inkomen, bij extra veel kosten gemaakt. Er is heel veel geld uiteindelijk voor nodig. Maar de eerste stap is dat er een tegemoetkomingsfonds komt... waarmee ook erkend wordt dat zij een belangrijke rol gespeeld hebben.
Ja, en het tip en muziekje kwam van het FNV-kanaal op YouTube. Oh. Ik weet niet zo goed waarom iedereen zijn eigen journaal start, maar oké. Okay. Dat er zeiden, Kalle, hebben die bonden een punt? Moet de overheid hier verantwoordelijkheid nemen en geld overmaken?
Ja, dit zijn gewoon wel mensen, laten we het niet minder heldhaftig laten klinken dan dat was. Deze mensen hebben gewoon een hele hoop levens gered aan het begin van de pandemie. Ondanks dat we eigenlijk toen al wisten, ook als overheid, dat ze te weinig beschermd werden. Dus het is nu al netjes dat ze op zijn minst daar een vergoeding voor krijgen.
Ja. Wat heb je aan een vergoeding als je ziek bent? Want met geld word je niet per se beter.
Nee, maar doordat ze ziek zijn, kunnen ze ook geen andere inkomsten genereren. Dus het gaat hier echt gewoon om mensen die hun hart en ziel in hun baan hebben gestopt en vervolgens na te lang ziek thuis te hebben gezeten, volgens hun werkgever gewoon op straat zijn gezet. Ja. Ja, dus daar moet wel wat compensatie tegenover staan.
Ja. Is dat überhaupt in orde dat we mensen na 2 jaar in dit geval ontslaan?
Ja, dat is een heel ander vraagstuk. Het is eigenlijk nooit goed om zomaar iemand op straat te zetten, terwijl je weet dat diegene dan zichzelf niet meer kan redden. Daar moet je gewoon begeleiding omheen zetten en hulp vanuit de overheid.
Fatia, wat vind jij?
Ja, nee, wij als Partij van de Arbeid pleiten al heel lang al samen met GroenLinks ook voor zo'n tegemoetkomingsfonds. Hè. Ik denk het is heel wrang dat na al die jaren, vorig jaar zaten we nog te applaudisseren voor al het zorgpersoneel. Mm-hmm. Nu laten ze keihard barsten. Hè. Er zijn mensen die ziek zijn, long-covid, maar ook covid zelf is natuurlijk erkend. Hè. Dus ja. Dat ze ook erkend dat ziekte is, dat je daar krijgt. Dus je hoort daar vergoeding voor te krijgen. En je hebt echt schijnende gevallen van mensen die eerst 30% achteruit gaan, dan 50% achteruit gaan. En in al die tijd gewoon onzekerheid leven. En mind you, hè, we hebben al een enorm tekort aan zorgpersoneel. Dus je raakt ook allemaal mensen kwijt. Mensen die gedwongen worden ook om hun beroep op te geven. Uh-huh. Ik vind op zijn minst dat je die mensen tegemoet moet komen. En ik vind heel erg wrang dat ook het kabinet, hè, want de vakbond is hier eigenlijk al sinds begin dit jaar mee bezig. Het brief van het kabinet voor de zomerreces stond ook niks in over financiële tegemoetkoming. Je moet deze mensen compenseren.
Ja. En op, in welk niveau dan? Gewoon het salaris dat ze al hadden toen ze nog aan het werk waren? Of wat is redelijk voor jou?
Nou ja, wat wij dus echt voor langer tijd voor pleiten is dat je gewoon even kijkt naar al die individuele gevallen heeft. Mensen die long covid hebben bijvoorbeeld, die echt doodziek zijn, die helemaal niks kunnen. Je hebt mensen die zeg maar net een klein beetje kunnen, maar daarin worden geholpen, maar die bijvoorbeeld naar andere werkzoek toe begeleiden. Dus ik vind, het moet een pakket ook zijn. Hè. Dus die fonds is vooral bedoeld ook om, in de meest schijnende gevallen, om die echt direct te helpen. Het is ook een groep waar we overzicht over hebben. Hè. We weten wie deze mensen zijn. En ik vind ook dat je veel nauwkeurig moet kijken van hoe kan je deze mensen ook weer helpen om hun leven weer te starten. Maar het feit dat ze zo lang in onzekerheid zitten en dat ze daardoor gedwongen worden om gewoon bezittingen en al die dingen verkopen en gewoon het armoede bij te leven. En zeker nu, hè, waarin je hele hoge prijzen hebt, waarin het leven gewoon überhaupt heel duur is. En waar je al enorme tekorten hebt aan goed gekwalificeerd personeel. Allemaal mensen ervaring. Ja, je creëert eigenlijk je volgende crisis weer.
Oké, okay, we gaan praten over jullie eigen nieuws. Wat is jullie opgevallen in het nieuws? Kalle, jij wil het hebben over de intreeweek in Utrecht. Dat is klassiek gezien natuurlijk een feestje van HBO en wetenschappelijk onderwijs, universiteit. En daar mogen de MBO'ers nu ook bij. En dat is belangrijk.
Ja, dat is zeker belangrijk, maar daar kom je meteen een heel erg schrijnend nieuw probleem tegen. Een hele hoop studenten met een praktische studie, die mogen helemaal geen lid worden van studentenverenigingen. En dan zie je toch dat studenten, van een heel groot deel van de studenten, toch nog een beetje buiten het echte studentenleven wordt gehouden, of in ieder geval een onderdeel daarvan. Als mensen gewoon zelf de keuze hebben gemaakt dat ze bij zo'n vereniging willen, dan moeten ze dat gewoon kunnen. En dan moet niet het labeltje dat op hun studie zit bepalen van, oh nee, maar jij mag dat helemaal niet. Trek dat breder, want in het artikel net stond gering over Utrecht en over het over Veritas, volgens mij het Utrechtse koor. Nou, dat is in alle studentensteden zo. Daar moet gewoon, net zoals in de jaren 70 uiteindelijk voor hbo-studenten mogelijk werd om bij een vereniging te gaan, wordt echt hoog tijd dat mbo-studenten dat ook gewoon kunnen.
Ja. Moet je dat eigenlijk nog wel willen bij zo'n studievereniging? Ik denk aan een voorvalletje hier in Amsterdam. En klassieke clichés misschien ook wel, hoor. Van ontgroeningsperiodes die misschien niet zo leuk zijn. Allerlei misstanden. Is het wel zo leuk om daarbij te zitten bij zo'n club?
Nou, er zijn zeker inderdaad wel wat culturele problemen, laat ik het zo zeggen. En uitingen en normen en waarden die wij daar gewoon niet steunen. Je kunt mensen, om het even over het AC na te hebben, je kunt vrouwen gewoon geen sperma-emmers noemen. Dat is gewoon echt heel erg fout en heel erg slecht. Maar als mensen er zelf voor kiezen om bij een studentenvereniging te gaan, en dat hoeft niet zo zwaar te zijn als het koor, dan moeten ze daar de mogelijkheid toe hebben. En het is gewoon ongelooflijk veel kansenongelijkheid dat je zegt van, ja, maar jij mag wel en jij mag niet. Alleen maar omdat er je opleiding onder een andere categorie valt, met net een andere verzameling letters.
Van discriminatie.
Ja, precies. Ja. En er worden dan, als je het gaat vragen aan studentenverenigingen, er worden een aantal redenen gegeven. Ja, maar het zijn ook vaak hele jonge studenten en die mogen dan ook nog geen alcohol. Die zijn misschien ook zo weer weg als ze eindelijk oud genoeg zijn. Ja, dat is gewoon onzin, want er blijkt gewoon uit onderzoek dat mbo-studenten gemiddeld 20 tot 23 jaar oud zijn. En vaak nog langer langer doorstuderen dan hun medestudenten in theoretische opleidingen. Dus ik zie geen reden waarom we ze niet zouden toelaten.
En waarom richten mbo's niet zelf een inclusieve studievereniging op, waarbij ook hbo en wo mensen zich mogen aansluiten? En dan ben je misschien ook een beetje van die sperma-emmerballen-achtige types af. Dan heb je gewoon een leuke studentenvereniging.
Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Je hebt al gezien dat mbo'ers zelf hun studentenverenigingen zijn op gaan richten. Maar je hebt ook een hele hoop oude studentenverenigingen die heel populair zijn en een hele hoop tradities hebben. En die moeten ook gewoon openstaan voor mbo-studenten.
Fatia, jij wil het hebben over vluchtelingenwerk.
Maar ik wil ook misschien nog heel kort ook even reageren.
Want
dat wil ik eventjes heel snel eventjes doen. Nee, maar ik vind
niks te zeggen hier. Hè?
Ja, nee, maar ik vind het echt een heel goed initiatief. En we hebben als Partij van de Arbeid heel lang al over gepleit. Nee, maar ik vind het heel goed initiatief. En ik wil alleen maar even nog onderstrepen. Het gaat niet om dat mbo-studenten lid moeten worden van de studievereniging. Het gaat erom dat je diezelfde ervaring van studeren, dat je ze samenbrengt. Dus ik vind wat ze Utrecht gedaan heel goed. En mijn collega Mohamed Belkasmi die heeft ook vragen gesteld om ook dat in Amsterdam te werkstelligen. Dus dat wil ik zeggen.
Klaar? Oké. Vluchtelingenwerk spant een kort geding aan. Het artikel was trouwens uit de Volkskrant waar jij over sprak, mocht je dat willen teruglezen. Was een grapje. Vluchtelingenwerk start een kort geding tegen het Rijk, tegen de staat en tegen het COA. En het heeft allemaal te maken met opvang van asielzoekers. Want we zien dat is een puinhoop de afgelopen maanden.
Ja, en ik vond, naar de reden waarom ik het ook hierover wilde hebben, in eerste plaats, hè, dit is niet iets incidenteels. Hè. Je ziet dat de overheid eigenlijk structureel door het kabinet een bewuste crisis creëert. Hè. Dus het zijn niet zo dat er meer asielzoekers zijn of dat er sprake is van overmachten. Dus je had in 2015, 16 had je natuurlijk toen ook de oorlog in Syrië, waardoor er heel veel Syrische vluchtelingen kwamen. Ja, toen was er echt sprake van overmacht. Maar wat je nu ziet is het probleem dat al jaren speelt. Namelijk elke keer als er asielzoekers komen, zeg maar, wordt de opvang weer afgebouwd. Er wordt dan weer bezuinigd op de COA. Op de IND. Je hebt nu enorme tekorten bij de IND. En je hebt een enorme soort, ze noemen dat opstoppingsproblemen. Mensen die niet kunnen doorstromen. Maar het meest schijnend vind ik, als je kijkt naar een aanmeldcentrum, ook bij Ter Apel, dat mensen buiten moeten slapen. Ook kinderen. Hè, voor de zomer had de inspectie nog een soort noodkreet uitgedaan. Het kabinet zegt van, doe er zijn heel veel kinderen die onbegeleid wonen. Die geen begeleiders hebben, die hun ouders niet hebben. Die geen zorg krijgen. Die veel te lang ook in zo'n onveilige schijnende situatie hebben. Met echt hele lange gevolgen, ook voor hun ontwikkeling. Mm-hmm. Die al een trauma opgelopen. Ja, je kan niet meer eens eigenlijk over inhumaan spreken. Het is echt totaal de bodem. Is zo'n rechtszaak een goed idee? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat die druk er wel komt. Mm-hmm. Omdat wat ik nu zie en waar ik me heel erg zorgen over maak, is omdat de hele tijd wordt gezegd, ja, het is een crisis, het is uitzonderlijk. Nee, dit is echt bewust gecreëerd. Dus we moeten vooral volgens mij ook structuur gaan kijken. Wat zijn dingen die wij anders kunnen doen? Moet het wel bij het Rijk liggen? Hè? Ja. Als het gaat over de opvang. Moeten we dat niet veel betere regelen, ook met die gemeentes? En wat ik ook echt kwalijk vind, wil ik echt wel van mijn hart. Als je bedenkt dat de partij als de VVD, dat zich altijd profileert bij de verkiezingen, iedere keer weer asielmigratie. Zelfde partij die al meer dan 10 jaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid zit. Niks bewerkstellig, maar ook nu een situatie gecreëerd waar racisme kan tieren. Kijk naar Tuberg, wat daar gebeurt. Waarin de veiligheid van asielzoekers gewoon in het geding staat. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog, die gewoon echt nogmaals geconfronteerd worden met de hele schijnende situaties. Geen privacy, geen veiligheid. Dan denk ik, hoe kan je als VVD nog zo'n grote broek nog steeds aantrekken over dat er nu een nieuwe crisis is en dat er een nieuwe instroom is? Ja. Dat is fundamenteel onwaar. En het is ook heel schijnend dat deze mensen ook weer worden ingezet om te betichten van andere crisis. Ja. Dat is gewoon niet waar.
Ja, en het is natuurlijk ook gewoon, dat zei ik de vorige keer ook al toen we het over migratie hebben. Het is ook een totaal gebrek aan visie en vooruitkijken. Inderdaad, ook vanuit de VVD. Het feit dat we in 2015 een crisis hadden, dat ze sindsdien alleen maar zijn gaan bezuinigen op het COA, dat kan gewoon niet. En ook vooral die kinderen, dat is echt wel een veel groter probleem. Want we krijgen iets van 1400 kinderen per jaar binnen. Dat noemen ze dan heel technisch AMV's. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Maar het gaat hier gewoon over kinderen. Het gaat hier over mensen. En we raken er daar ongelogen 409 per jaar van kwijt. Daar weten we gewoon niet van of ze veilig zijn. Of ze ergens in een dwangarbeidsfabriek staan. Dat weten we gewoon niet. En dat is gewoon echt beschamend.
Wel goed dat het Rijk nu voor het eerst tegen de gemeente heeft gezegd, daar komen ze en je hebt het er maar mee te doen.
Ja, de vorige keer heb ik ervoor gepleit dat juist de staatssecretaris daar wat meer macht in moest geven om inderdaad gewoon gemeentes te dwingen van, joh, het is nou eenmaal nodig, hier komt een opvang. Dat leidt natuurlijk tot een hele hoop ontevreden in zo'n gemeente. En daarom vind ik het ook goed dat de overheid heeft gezegd, joh, we blijven wel goed met de gemeentes overleggen, maar er moet inderdaad echt gewoon beweging in komen. En af en toe moet je dan wat meer macht naar de staatssecretaris.
Ja, maar het moet niet ten koste gaan van de asielzoekers. Want ik wil wel echt één ding zeggen wat ik echt heel heftig vind. Hè. Je had NRC ook een artikel vandaag over zo'n Syrisch gezin dat al in dat hotel zat 5 maanden maanden lang die ineens halsoverkoop hun spullen moeten pakken terwijl buiten boze mensen staan. Je kan ook niet situaties creëren waar die asielzoekers weer in gevaarlijke, hele naargeest situaties worden gebracht. Dus ik vind ook dat je verder moet kijken dan alleen soort met je bestuurder kop, maar ook denken wat doe je met de levens van die asielzoekers. Dus ik vind daar dat er ook veel meer aandacht moet voorkomen voor hun welzijn.
Duidelijk, een oplossing is
precies. Dat vind ik ook heel belangrijk inderdaad. Maar het alternatief is misschien heel pijnlijk op straat slapen. En dat wil je ook absoluut niet. Dus we moeten inderdaad iets vinden. Daar ben ik helemaal met je eens.
Ga kijken wat er trending is op de socials. Nou, op nummer 1 hashtag Teberg. Of nummer 2 hashtag Alberg. Of nummer 3 hashtag VVD. Heeft allemaal te maken met wat we net bespraken. Asielstop enzovoorts is allemaal trending. Verder is Linda nog steeds trending. Vanwege die cover waar we het gisteren over hadden in deze uitzending. Ook hashtag Tieten om die reden. Een veelgebruikte hashtag. Ik zag dat de redactiechef van Linda haar account inmiddels heeft verwijderd. Allemaal ophef over doorgestuurde foto's en dergelijke. Nou ja, oké. Quote 500 is trending. Naar aanleiding van een opiniestuk in de Volkskrant van Marcia Luiten. Steenrijke boerenfamilies met een plekje in die quote 500... die zullen het meeste verlies leiden door die stikstofmaatregelen. En daarom doen ze er alles aan om de grootschalige industriële landbouw te behouden. Drijvende krachten achter de boerenprotesten, maar ze willen zelf nergens over meepraten. En dat vindt Marcia Luiten een typisch gevalletje van privatizing gains en socializing losses. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Fijn dat jullie er waren. Je hebt je tas al bijna ingepakt. Heel goed. Ben je de volgende keer weer bij?
Ja.
Heel goed, dankjewel. Kalle, dankjewel. Fijn dat je er was. Morgen ben ik er niet. Dan is Kees Dorenstein hier. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En nu gewoon lekker blijven luisteren. Want Thomas van Zel is er met Zaken doen. Dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.